Fijn dat je luistert naar de podcast Vragen naar Zin. Ik ben Marieke Lips, psycholoog en betrokken bij Mensbeeld. In deze podcast gaat Arie Berghoff, eigenaar van Mensbeeld, in gesprek over zingeving. Zingeving is vaak een lastig te omschrijven woord. Tegelijkertijd hebben we er allemaal mee te maken. Samen hebben we een missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. En wij hebben er zin in.
Ik ben vandaag in Utrecht en naar het ministerie van geluk, welzijn en plezier.
Welbevinden en plezier.
Welbevinden.
Ja.
Wat mooi.
Dank je wel.
Normaal gesproken ga ik altijd vragen van, wie is Wilco? Mm. Maar ik wil eigenlijk andersom beginnen. Ik ga namelijk, wat ik normaal gesproken na afloop van een podcast aan degene die ik interview geef...
Ja.
Daar begin ik mee.
Oh.
Dit is namelijk mijn Bubble Kit.
De Bubble Kit.
En dat zijn kaartjes. Misschien kun je een kaartje pakken.
Kijk hoor, 130 verrassende, grappige en mooie vragen.
Ja.
En een leuke manier om elkaar te leren kennen.
Ja, ja. En op die manier...
Mooi, dankjewel.
Want jij maakt ook van alles. En dan komen we straks natuurlijk te sprake.
Ja.
En...
Ik maak hem open.
Ja.
Oh, hij is nog in plastic, joh.
Ja, joh, het is hartstikke vers.
Jongen.
En de afbeeldingen die zijn door een bevriende kunstenares, Ilona Signore, gemaakt. En ik had laatst iemand, die had ik een doosje gegeven.
Yeah.
En die was in plaats van met de vragen begonnen...
Met de afbeeldingen
met
begonnen.
De afbeeldingen. En ja. Ook met in het gezin, met kinderen.
Ach ja.
Die keken dus allemaal die plaatjes. En toen gingen ze hem omdraaien en gingen ze met die vragen aan de slag.
Ja. Ze zijn ook heel mooi. Het is met potlood of...
Ja, ze werkt met aquarellen. Potloden, ja. Ja. Dat is wel grappig om te vertellen. Maar Ilona, die is ongelooflijk productief. Die maakt iedere dag een tekening.
Oh, dat zijn van die heerlijke routines. Ja,
ja, ja, ja. En misschien is het aardig om dat je willekeurig één kaartje pakt.
Ja.
En misschien kun je met die vraag...
Gewoon aan de slag.
Aan de slag.
Dat is wat een leuk idee. Dan pak ik hieruit... Oh, nou. Het is een beetje een abstracte afbeelding. Ik zie wel een blauw gezicht en een... Ja, zou het een tong zijn of huizen? Ik weet het niet. De vraag... Welke typische eigenschap van mijzelf herken ik in mijn kind of kinderen? Dat is een boeiende vraag om mee te beginnen. Want ik vertelde natuurlijk al, ik heb geen biologische kinderen. Maar ik heb wel een meisje in mijn leven die ik vanaf haar eerste jaar heb leren kennen. Dus in die zin zou ik een typische eigenschap van mijzelf in haar zien. Waar wij in ieder geval heel erg op samen heel veel plezier in hebben, is ik denk creatieve avonturen beleven.
Ja.
Dus wij vinden het heerlijk om samen te tekenen of dingen te maken. En dat misschien de laatste keer was wel aardig. Want toen was zij niet hier, maar was zij bij haar moeder. En toen gingen we via een videocall. Had ik de camera omgedraaid.
Mm-hmm.
Dus dan kon zij zien wat ik tekende. En ik kon haar zien. Zo nu dan wisselden we zo van stand van de video.
Ja.
Dus waar waren we mee bezig? Ik weet niet eens meer. Volgens mij iets met feest. Dus we oefenden met het tekenen van ballonnen en van slingers. En dan zo nu en dan liet zij met de camera zien wat zij tekende. En dan liet ik weer zien wat ik tekende. Om uiteindelijk heb ik dan een foto gemaakt van wat ik tekende. Heb ik doorgestuurd, zodat ze dat als voorbeeld kon gebruiken voor de volgende keer tekenen.
Mooi.
Ja, dus dat is wel een plek waarop we samen dingen maken, tekenen. Dat is wel een eigenschap die daarin terugkomt.
Mooi.
Ja.
Het is leuk van die kaartjes, hè?
Ja.
Je weet niet welke vraag er langskomt. En... Ja, je krijgt gelijk een gesprek.
Klopt, ja.
En er staat natuurlijk met name van... het zijn grappige, maar het zijn soms ook bijzondere vragen. Zo'n vraag van, wat ligt er onder je bed? Ja. Stof misschien, weet je, dan kun je snel klaar.
Maar nee, je kan alle kanten.
Er zijn ook vragen die, zeggen er wel eens van, dat zijn trage vragen. Hè?
Ja.
Die vragen om vertragingstijd en nadenken van, wat ga ik daar nou eens op zeggen?
Klopt.
Wil je nog een kaartje terug?
Nou, zeker. Ik ben, terwijl je aan het praten was, er even aan het bladeren. Ja, want de afbeelding is inderdaad wel echt prachtig en heel kleurrijk.
Heel kleurrijk, ja.
Dus het is ook wel... kijk eens aan. Ik zit er een met een soort dambord. Oeh, en wat engigheid. Nou ja. maak ik een ruzie voor het slapen gaan weer goed? Dat is een mooie vraag. Mm-hmm. Het is zo'n typische opmerking ook. Ik ken hem van vroeger uit, van je mag niet gaan slapen als je boos bent. En ik denk toen als kind ontging de kracht van die vraag of die opdracht mij ook. Want ik was dan toch gewoon boos. Mm. En laat me met rust. Mm-hmm. En van daaruit kwam soms een soort dat het geforceerd werd om dat op te lossen. En daar zit geen schoonheid in.
Nee.
Dus hoewel dan die vraag of die opdracht vanuit de goede plek kwam, werd een soort normatief.
Ja.
Iets dat een doel, dat het doel en het middel ging door elkaar lopen.
De boosheid mag ook bestaansrecht hebben.
Ja, precies dat. Hè? Ja. Of als je die boosheid wil oplossen, het is niet alleen maar sorry zeggen dat het daarmee opgelost is. Hè? Of dat het altijd een beweging is van de een naar de ander. Maar dat als het boosheid kunnen laten gaan, is ook elkaar weer echt vinden. Echt die verbinding zoeken. En daar moet je die tijd en ruimte voor hebben. Wat was de vraag precies? Of je de boosheid oplost? Of de... de ruzie goed. Nee, het is een ruzie goed maken.
Ja.
Dus dat is het eerste wat bij me oproept. Later mijn vader is heel plotseling overleden aan een hartinfarct. Mm-hmm. En dan zie je opeens weer van hoe je leven in een vingerknip een voor- en een na-moment heeft. Hè?
Ja.
Dus op dat soort momenten besef je opeens van, je moet dingen goed maken in het moment of zo snel mogelijk of voordat je gaat slapen. Want je weet niet wat de volgende dag gaat brengen. Dus daar kwam de waarde eruit naar voren.
Betrekkelijkheid.
Precies. Tegelijkertijd, en dat vind ik het verschil tussen iets met de boosheid doen en de ruzie oplossen, is van een ruzie oplossen vraagt twee of meer, maar vraagt iets van twee mensen.
Ja.
Met de boosheid wat doen is weer een ander verhaal.
Ja.
Dus ik kan me zelfs nog wel voorstellen, ook met zoiets, dat je zegt van hier moeten we snel op terugkomen. Of laten we dit morgen bespreken. Want soms kan je ook in een ruzie op zo'n plek komen dat je zegt van we kunnen nu eindeloos doorgaan. Of we kunnen het proberen op te... Maar nee, daar komen we niet.
Nee.
Al heb je beide de wens, of dieper de wens, maar er is gewoon pijn. Ik zou het daarin scheiden. Van ik ga niet graag boos slapen. Maar of een ruzie opgelost moet worden of kan worden, dat... Nee, ik leef niet in het idealistische wereld. Dat het altijd kan.
In het vorige gesprek gaf je al aan, het is een bijzondere dag. Je haalde net even je vader aan.
Ja, klopt. Vandaag is zijn sterfdag.
Ja. En wat maakt het bijzonder? Sta je er dan extra bij stil van wat je hebt meegemaakt? Hoe die relatie is?
Het is meer het besef. En het is lang geleden. Het is nu meer dan 20 jaar geleden dat hij overleden is. Dus dat maakt ook een bepaalde afstand. Dus ik merk in deze fase ook meer van... hoe kan ik zijn stem nog herinneren? Ja. Of kan ik... Wat herinner ik van hem en wat is een concept geworden?
Lijk je op hem?
Ongetwijfeld. Vooral, ik herken dingen in mijzelf wel in hem.
Die creativiteit die net over de kleine gaf, komt die ook van uit je vader? Die creativiteit, dat creatief denken?
Daar kan ik wel iets bij voorstellen. Even goed als bij mijn moeder overigens. Ja. Dus die komt wel bij een... Ik denk dat het wat een Er zijn twee aspecten, denk ik. Aan de ene kant was hij heel, heel analytisch, heel scherp, heel, heel kritisch. Aan de andere kant had hij ook wel, had in ieder geval ook wel de jolige kant, of de sociale kant, of die creatieve kant. Ik denk dat hij wat onderbelicht is geweest in hoe hij opgegroeid is. En ik denk in deze fase van mijn leven, want ik ben in het begin 40, ben ik ook wel juist bezig met dingen, als het ware, opnieuw bezien. Aan het ontleren, zoals ze dat zeggen. Ja, weet je wel? Van welke dingen heb je nou eigenlijk uit je jeugd meegekregen, waarvan je ze maar aannam of zag. En nu misschien anders wil zien. Dus dat zijn dingen waar ik iets meer bij stilsta nog. En dat voor mij zijn nu thema's van belang van hoe ik opgroeide was in een plek waar er één waarheid was. En dat vind ik nu heel, bij mezelf heel boeiend. Maar juist ook in de wereld waarin die zo ontzettend met elkaar verbonden is. En waar alle enkelvoudige waarheden met elkaar lijken te botsen. Vind ik het juist zo heel spannend van hoe kan ik trouw blijven aan mezelf, terwijl ik in verbinding kan blijven staan met mensen die anders denken, voelen, zijn.
Wat was die ene waarheid?
Die ene waarheid. Ik kom uit een gereformeerd nest.
Ja.
Dat zat wel in het. Er is één ware God, om het maar zo te zeggen. En daar zijn veel dingen uit af te leiden.
Mm-hmm. En welke rol speelt die nu nog?
Welke rol speelt wie of wat?
Het geloof.
Het geloof. In die vorm? Nul.
Ja.
In de zin van, nee, dat is eigenlijk niet waar. Dat zou ik willen. Ik denk dat het heeft ook te maken met vrede sluiten, met wie ik ben, waar ik vandaan kom. Dus het zit natuurlijk in mijn DNA. Ik ben er zo in opgegroeid. Ja. Dus dat hoort daarbij. In dat proces las ik op een gegeven moment een boek van Thich Nhat Hanh, de monnik. En hij beschreef daarin dat sommige mensen pijn hebben bij het woord God, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan gaan ze andere woorden ervoor geven. En daarbij zei hij van, ja, dat mag natuurlijk. Maar daarmee is die pijn niet weg. Daarmee heb je gewoon een ander woord gebruikt. Maar uiteindelijk, als je niet uitkijkt, sijpelt de narigheid ook naar het nieuwe woord. Dus probeer heling te vinden in wat er gewoon is, of in het fenomeen, in plaats van iets te verschuiven. En dat vind ik wel heel, heel fraai.
Je kijkt heel kritisch naar jezelf. Een soort ontwikkelingstocht. Komt daar ook, want je bent ook Chachi-docent, yoga-docent. Is dat ook op die manier op je pad gekomen?
Mooi gezegd. Nou, inderdaad. Nou, zeker. Nee, want ik was, denk dat ik 17 was toen ik de kerken uitging. En de richting om grote vragen beantwoord te zien kwamen wel inderdaad in. Toen in de Tai Chi en later yoga en Aikido. En ik ben de filosofie gaan studeren. Mm-hmm. In de hoop dat er ergens dan toch één systeem zou zijn. Denk ik dan, hoor, nu achteraf. Dat er één systeem zou zijn, of dat er toch nog antwoorden zouden zijn op de grote vragen. Mm-hmm. Ja, dus inderdaad, op die manier ben ik daar wel terechtgekomen, ja.
Mm. Nou, is dit een podcast Vragen naar Zin?
Ja.
En ik laat je even weer koffie drinken, want die zet je nou al drie keer neer.
Oh, is dat werkelijk?
Ja, ik stel mijn vragen, dus. Maar hoe zou jij zin of zingeving willen omschrijven?
Ik denk dat daar een kern in zit. Ook in mijn ministerie van geluk, welbevinden en plezier heb ik een soort motto van dat het enerzijds lichtvoetig is en anderzijds diepzinnig. Mm-hmm. Ik denk dat daar voor mij een bepaalde kracht zit als het gaat om zingeving of betekenisgeving. Mm-hmm. Dus ik herinner me een uitspraak rondom Aikido, die ging daar ook over. Dat was een van de, laten we zeggen, opdrachten tussen aanhalingstekens, was beoefen Aikido op een vreugdevolle en tintelende manier. Wat een hele mooie zin is, als je beseft dat het wel gaat om een verdedigings- of vechtsport. Dus je bent bezig met slaan, met klemmen, met gooien, rollen. En ook met de intentie als je op de mat staat om de ander te vernietigen. Mm-hmm. Niet in werkelijke zin, maar je gaat met die intentie trainen om elkaar te sterken. Dus daarbij die opgave, om dat op een vreugdevolle en tintelende manier doen, vind ik een bepaalde schoonheid uitstralen. Dus die, en aan de ene kant die lichtvoetigheid, dat tintelende, dat sprankelende, dat plezierige, dat je dat enthousiasme hebt en voelt bij wat je doet en waar je bent. Dat is zo'n kernpunt. Mm-hmm. En dat is precies ook waarom het geluk, welbevinden en plezier is geworden. Dat het niet alleen maar een soort confetti-gelukachtig, fun, hedonistisch in de negatieve betekenis van het woord is. Maar dat het vreugdevol kan zijn, maar tegelijkertijd een bepaalde diepgang kan hebben.
Ja.
Op dat speelveld speelt voor mij zingeving zich af. Dus je ontleent betekenis uit contacten met mensen of dingen die je meemaakt. Met een soort die onbevangen vreugde en plezier. Maar ook met dat diepere besef.
Ja. Want geluk, dat is natuurlijk ergens ook een modewoord geworden.
Klopt, ja.
Dat is zo'n kort fenomeen. Want in mijn beleving, sommige mensen hebben gewoon domme pech en ervaren weinig geluk.
Ook dat.
Tegelijkertijd kunnen ze wel een zinvol leven ervaren.
Zeker.
Dus geluk, ben je het ermee eens dat is, je kunt niet 24 uur gelukkig zijn. En als je social media kijkt, dan lijkt het wel dat de opdracht is.
Zo kijk ik niet naar social media, maar er zijn plekken waar je dat inderdaad ziet. En ik ben het met je eens dat het twee verschillende dingen zijn. Er is zo'n mooi gedicht van, volgens mij, Hanny Megelis. Als ik haar naam goed uitspreek. ik zeg het niet goed, maar de strekking is van, een beetje onder het motto van dat geluk niet zo is als een soort zoele zomeravond. Mm. Maar het is een plek waar bliksemschichten zijn geweest en waar gekoesterde littekens achtergebleven zijn. Want het is een bepaalde intensiteit, een bepaalde schoonheid op een moment. Ik denk dat dat wel de dekking meer raakt.
Ja.
Ik denk het grootste probleem met het hele discours over geluk, wat nu een beetje achter de rug is, denk ik, maar zo'n hoogtepunt kende zo'n 6-7 jaar geleden, was dat het ook erop neerkwam dat het een soort, dat het een soort recht is wat je kan claimen. Mm-hmm. En dat er 5 stappen zijn om het te halen.
Ja.
Dus dat hele consumerende gemakkelijke, geïndustrialiseerde opvatting over geluk. Ja, en dat is niet zo heel erg boeiend voor mij. Als ik kijk naar het ministerie, ben ik ook meer geïnteresseerd niet zozeer in als het ware een harde definitie van geluk, maar wat zijn nou eigenlijk de routes en hoe navigeer je als je tegenslag hebt of pech?
Ja, wil je daar eens iets meer over vertellen? Want de luisteraars zeggen, een ministerie, het heeft niets met politiek te maken, hè? Of ook een beetje?
Nou ja, het is maar zover je stil draait.
Okay,
maar gekkigheid. Nee, ik denk dat zo'n 10 jaar geleden daarmee begonnen ben. Je moet weten, als je mij kent, ik sta elke dag op met ideeën. Mm-hmm. Met als gevolg dat er een hele grote doos aan ideeën is. Maar ik wil op een gegeven moment ook wel wat doen. Mm-hmm. Dus een beetje uit die hoek is het ministerie van Geluk ooit begonnen. Mm-hmm. Gewoon de gedachte van, ik wil een plek hebben om ideeën ten uitvoer te brengen. En toen dacht ik ook zo van, ja, maar het zou natuurlijk heel leuk zijn als dat ook ten goede komt aan aan anderen of voor anderen. En waar was ik toen mee? Toen ik net begon. Oh ja, toen wilde ik leren papier scheppen. Dus toen ben ik papier leren scheppen. Achter je zie je een oude Underwood typemachine. Die is uit 1910 of zo, denk ik. Dus ik schepte stukken papier op, laten we zeggen A5. Daar printte ik een soort standaard vormgeving op met mijn logo, dus een L'tje. En wat is het nou, de geluksraad? Er is zo'n soort standaardformulering voor die moties die we kennen. Dan heb je in de politiek de motie van wantrouwen die we natuurlijk kennen. En je hebt de motie van treurnis. Maar het zijn allemaal moties die gaan over controleren of om afstraffen, om macht in die zin. Dus ik dacht, ik maak vanuit het ministerie van Geluk een tegenhanger, de motie van vertrouwen.
Ja, ja, ja.
En dat is een beetje de route die ik loop met wat ik in het ministerie van Geluk doe. Ik denk, oh, ik wil wat maken. Ik wil leren hoe ik papier maak. Dus ik heb allemaal boeken gevonden met oude, taaie beleidsdocumenten. Mm-hmm. Verpulverd. Die oude, droge beleidsstuk is nieuw papier geworden. En daar tik ik dan op die Underwood-typemachine moties van vertrouwen op. En daar komen natuurlijk weer allemaal verhalen uit naar voren van mensen die om zo'n motie vragen. Mm-hmm. En dat kan gaan om het vertrouwen uitspreken op dat iemand weer herstelt na een breuk in een relatie. Of iemand worstelt met een masterthesis maken. Of nou ja, noem maar op. Dus daar zit voor mij een beetje de fun voor mezelf om iets te maken wat contrasteert met wat er bestaat. Mm-hmm. Of iets bieden wat er nog niet is. Beetje gecombineerd met oude en nieuwe technieken, zoals papier scheppen en de oude typemachine, maar wel weer met moderne vormgeving. En dan op zo'n manier dat je met elkaar verhalen gaat maken die een steuntje in de rug kunnen zijn.
En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een product, toch?
Nou, ik zou zeggen, de motie van vertrouwen is een soort product. Ja. En er zijn er meerdere. Ik heb een geluksmunt gemaakt, die giet ik in tin. Op basis van de positieve psychologie heb ik een landkaart getekend op weg naar geluk. Ik heb een tijd lang geluksbrieven geschreven.
Levenskaarten, geloof ik, hè?
Die maak je met elkaar. Hm? Dus dat is inderdaad dat vanuit een kaart, gewoon een landkaart zoals we die kennen, die helpt je eigenlijk met twee vragen oplossen. Hè? Zo van, waar ben ik? En hoe kom ik waar ik wezen wil? Of tussen haakjes, hoe vermijd ik waar ik niet wil zijn? Mm-hmm. Nou, die kan je ook als metafoor gebruiken. Dus door een levensthema op die manier uit te beelden, kan je dingen die dicht bij elkaar horen, dicht bij elkaar plaatsen, of juist op afstand. Maar dus ook met de metaforen die de cartografie meebrengt. Hè, van door de bomen het bos niet meer zien. Of grote dieptes of eenzame vlaktes. Of kloof die we ervaren. Of nou ja, noem maar op, de taal is heel erg rijk daarin. En het spel daarin, als je met elkaar dat gaat maken, en soms deed ik dat in weekenden met mensen, dan krijg je heel mooi die mix van enerzijds het analytische deel, want iedereen kent zijn of haar levensthema wel of vraag. En heel vaak zijn we ook al een cirkeltje rondgelopen met dezelfde antwoorden. Maar zodra je met die vraag of met die losse antwoorden gaat vormgeven en gaat tekenen en creëren en knippen en plakken, dan gebeurt er weer wat heel anders. Want dan ga je eens opeens niet meer in jouw cirkeltje zien, maar in samenhang. En
hoe werkt dat? Want taal is dan eenzijdig. En zeg van ja, als je daar vorm aan gaat geven, dan ontstaat er iets anders. Kun je dat uitleggen?
Ja, dat kan. Het is een... in zo'n weekend gaan we een heel proces in natuurlijk. Hè? Dus daar voeg ik ook tai chi bij. Of yoga. En nodig mensen ook uit om bijvoorbeeld letterlijk in kaart te brengen op een afbeelding van een lichaam. Zo van, ja, als je bezig bent hiermee, wat voel je nu waar? Of wat gebeurt er? Dus dat is de ene kant, om gewoon op verschillende manieren bewustwording te creëren over wat het thema met jou
doet. In het lichaam, in de handen, in het gevoel?
Noem maar op. Het kan ook in het hart zijn of in het hoofd. Hè? Mm-hmm. En vervolgens, als je dingen opgeschreven hebt die belangrijk zijn en je gaat ze eens plaatsen, hoe ze ten opzichte van elkaar staan. Had ik bijvoorbeeld een situatie waarin iemand uiteindelijk heel erg rechtsonderin aan het tekenen was in donkere kleuren, want het was een ingewikkelde tijd die beschreven werd. En die plek werd steeds compacter en steeds dichter. Er moest steeds meer in, steeds meer details bij, steeds meer. Dus ik zag ook haar focus helemaal die kant op gaan. En op een gegeven moment was er een moment dat het even spaak liep. En toen dan komen de vragen zo, ja, wat moet ik nu doen? Wat moet ik daar doen? Ja. En daar zit volgens mij heel veel schoonheid. En dan gaat het niet om mij, maar gaat meer om de ander. Wat dus de ander kan betekenen op zo'n plek, is om te zien van, hé, ik zie nog een hele plek leeg. Mm-hmm. Wat kan daar? Gewoon de open vraag, wat past daar? En of ik zie van, oh, dit is heel donker, dit is zwaar. Staat daar ook iets tegenover? Was je helemaal alleen daar? Zijn er ook mensen geweest of gebeurtenissen? Of zijn er schoonheden geweest die daar ook waren? Of die daarvoor of daarna zijn? En dan ontstaat een nieuw verhaal. Want natuurlijk is dat ook. Alleen als je focust op die pijn en verdriet die absoluut zijn waarheid kent en waar is, staat er ook dingen bij of niet? Ja. Of misschien als het er niet is, mag het ook leeg zijn. Maar dan accentueer je die leegte even, want dat is ook een waarde.
Gaaf, hè? Dat via beeld dan letterlijk meer inzicht geeft.
Het is fantastisch. Ja.
En dat zou analytisch, zeg maar, in taal onderbelicht misschien blijven.
hangt een beetje van de persoon af. Sommige mensen kunnen fantastisch schrijven. Dus een dagboek bijhouden kan dezelfde waarde hebben, denk ik. Hè? Ik denk dat hier de kracht vooral ligt in in de metaforen. En in die manier creëren.
Ja.
Maar ik ben het met je eens. En ik denk ook, dat merk ik ook waarom het zo'n weekend fijn is. Is dat, ook weer twee redenen. Of tenminste, is de eerste is dat mensen de tijd nemen. Want vaak heb je gewoon niet die ruimte. Je kan soms wel per dag even een kwartiertje openmaken. Of nog eens een uurtje. Of als je geluk hebt, maar veel mensen zitten vol. Maar 10 minuten lukt vaak wel. En dan wordt het een veel langgerekter proces. En moet je ook wel de kwaliteit hebben om meteen in te dalen in dat creatieve stuk om te maken. Dus als je dan opeens die ruimte hebt, dan voel je dat ook even van om echt stil te staan bij waar je mee bezig bent.
Ja.
En de andere kant is ook dat je met anderen bent.
Mm-hmm.
Want niet zelden zien we een buitenkant van elkaar en denken we dat ons geworstel uniek is. Of we weten dat het niet zo is, want we hebben genoeg zelfhulpboeken gelezen en noem maar op. Maar dan heb je nog niet die ervaring om dat ook met iemand anders die onbekend is voor jou in dat contact te treden.
Yes.
En dat heb ik heel veel gezien. Dat mensen op de vrijdagavond aankomen, vermoeid van het dagelijks leven of van het leven. Eigenlijk achterover gaan zitten om te willen consumeren. Van nou, ik heb dit weekend voor mezelf, dus geef nu maar aan mij. En de eerste uitnodiging om met elkaar te verbinden, dan zie ik ook een beetje de teleurstelling eigenlijk. Zo van, oh nee, ik moet dingen. Dus dan hou ik het ook heel mild en zacht hoor. Maar wel met de oproep van, dit is wel de kant die we langzaam opgaan. Hè? En dan opeens die dag daarna, de schoonheid dat mensen merken van, hey, ik ben gewoon niet alleen.
Nee.
Dat is ontzettend dierbaar.
Mooi, hè?
Ja.
Ik herken wat je zegt in de zin van, als ik trainingen geef, dan krijg ik ook vaak medewerkers uit de zorg.
Ja.
En die gaan inderdaad achterover zitten. Zo van, nou, we hebben weer een training.
Kom maar op.
Nou, je bent net straks gestart eigenlijk met die babbelkit.
Ja.
En zo start ik ook vaak. Dan leg ik die in het midden.
Ja.
En zeg ik van, nou, jullie zijn misschien met een andere verwachting binnengekomen. We gaan beginnen met een speeddate. Mag ik allemaal tevoren gaan staan? Loop op iemand af met die vraag. Nou, eerst gaat het natuurlijk heel voorzichtig. En op een gegeven moment zie je de energie. En dat geluid neemt toe. En dan komen daar in 5 minuten hele mooie dingen uit.
Ja.
En dan staat men aan. En dan is men eigenlijk daar waar men mee bezig was. Met moeilijke dingen in het werk. Zijn we eigenlijk alweer even vergeten. En dan kunnen we eigenlijk van start. Of we zijn eigenlijk al gestart.
Ja, ja.
Dus in beweging komen doet zoveel met de mens.
Ja, ja, ja. Letterlijk en figuurlijk. Hè?
Letterlijk en figuurlijk.
Het is eigenlijk een icebreaker om het maar zo te zeggen. Ja. Maar je maakt ook echt contact. Zeker met dit type vragen. Is ook dat prikkelt. Ja. Ja.
Je gaf al aan. Ik sta op en dan is mijn hoofd vol met creativiteit. Hoe werkt dat bij jou?
Hoe bedoel je dat precies?
Als je opstaat en je hebt heel veel ideeën, zeg je.
Ja.
En dat moet je dan ergens een plek gaan geven. Waar put je die ideeën uit? Of hoe werkt dat?
Ik ben actief op verschillende thema's.
Ja.
Omdat ik aan de ene kant werk ik een beetje in zorg en welzijn. Tussen beleid, onderzoek en praktijk. Maar ik maak ook wandelroutes. En wat je al noemde, de yoga en die tai chi en dergelijke. Ja. Dus dat bijt elkaar of overlapt elkaar. Dus zodra ik dan ergens iets aanraak, gaat er weer een hele nieuwe wereld open.
Mm-hmm.
Dus ik kan een voorbeeld geven van mijn ochtend.
Ja.
Moet ik even denken aan vandaag. Ik denk 3 weken geleden bedacht ik, het is weer tijd voor een lange wandeling.
Mm-hmm.
Dus toen in Amerika is een aantal van die halfjaarlijke 3000 kilometer, weet ik het wat allemaal. Ik dacht van, misschien kan ik me daarop voorbereiden. Dat is nog wel een idee. Dus om te beginnen heb ik me toen ingeschreven op een virtuele route. Dus dan alles wat ik hier gewoon in dagelijks leven loop, wordt geregistreerd. En dan zie ik langzaam op de kaart waar ik loop. En krijg ik wat informatie erover. Ik dacht van, nou, laat ik daar eens mee beginnen. Dan kijk ik of het me aanspreekt. Dat borrelde dus blijkbaar een beetje. En zo pak ik een paar dagen geleden het boek Emo's Reis weer eens op. Dat is van een abt uit de 13e eeuw. Hij ging van 1211 tot 1212. Liep hij van Groningen naar Rome. Want hij wilde heel kort een klooster stichten. De mensen daar hadden gezegd, ja, top, goed idee. Maar de bisschop van Münster die zei van, ja, toch geen goed idee, laat maar zitten. Dus toen dacht hij, nou, ik moet naar een hogere macht, dus de paus. Ja. Die moet gaan beslissen hoe dat gaat. Dus hij is 2 maanden gaan lopen, heeft daar voor zijn zaak bepleit, kreeg gelijk, is teruggelopen, heeft zijn klooster gestart. Dat hele verhaal is bewaard gebleven.
Ja.
En toen dacht ik, oh, maar dat is boeiend. Dat wil ik wel. Dat kan ik ook hiermee beginnen. Ik kan eerst eens 3 dagen gaan lopen in Nederland en dan nog eens 3 dagen in Duitsland. En dan langzaam als ik verder kom, moet ik gewoon weken gaan lopen. Dat is prima. Dus ik begin dat boek te lezen. Nou, ken ik iemand van de Universiteit van Malta die hem heeft vertaald naar het Engels. Dus daar heb ik gisteren dan een gesprek mee gehad van, hey, zullen we samen een blog maken daarover? En zo, ja, leuk, daar kunnen we hier eens aan denken. Toen dacht ik vanochtend, daar was ik zo mee bezig, van oké, maar waar was hij eigenlijk nou mee bezig? En het ging eigenlijk om het halen van een van rechtvaardigheid. En ik ben heel erg aan het zoeken in dat soort reizen en pelgrimeren van hoe houden we ons nou staande in deze tijd waarin er zoveel verschillende verhalen op ons afkomen, ja, waar we ons toe te verhouden hebben. Ja. En elk verhaal is groter dan onszelf en veel groter dan dat we kunnen begrijpen. Dus ja, dan kan je je kop in het zand steken. Je kan er heel erg tegen ageren, maar hoe kan je er nou ontspannen in navigeren. Dus ik dacht, nou, laat dat nou het thema zijn. Laat nou rechtvaardigheid het thema zijn voor die route. En dan kan ik onderweg gesprekken gaan hebben met mensen of kijken hoe rechtvaardigheid in dat landschap speelt of wat dan ook.
Dat is nou zo grappig van jou, hè? Je moet altijd een bepaalde diepgang hebben. Het heeft allerlei lagen.
Ja.
Mooi.
Ja, het is heerlijk. Dus dan ben ik met plaatjes bezig en dacht ik, oh, je hebt sociale rechtvaardigheid, economische rechtvaardigheid, je hebt tegenwoordig met het postkolonialisme ook dingen over herstelbetalingen bijvoorbeeld. En dat heeft ook weer een ander type rechtvaardigheid. Morele rechtvaardigheid, strafrechtelijke rechtvaardigheid. Ja. Nou, dus daar kan je eindeloos mee bezig. Dus dan heb je dus ook vrouw justitia. Hoe geef je dat nou vorm? Dan kan je een soort beeld van maken. Dat wordt dan misschien de cover van het blog. En, nou ja, en zo rolt dat door.
Is het niet enorm veel? Zoals je het omschrijft, denk ik. Ik ben ook een beelddenker, dus ik zie alleen beelden.
Ja.
En toen ik hier binnenkwam, toen zei je van, ja, het is een beetje rommel, omdat ik een vloer bezig ben. Maar volgens mij zit in je hoofd ook, zeg maar, een continue verbouwing.
Nou, ja en nee. Maar dat is dus ook weer het fijne aan yoga en tai chi. En daar op het hoekje ligt zo'n shakti-matje. Mm-hmm. Dat is zo'n spijkerbedje, zal ik maar zeggen. Ja. Nou, 20 minuten daarop in je hoofd is ook weer helemaal leeg.
Dat is jouw manier.
Ook?
Ja.
En structureren. Dus je kent misschien dat bullet journaling wel. Ja. Nou, er zijn allerlei vormen en dingen in. Dus zodra er ook iets opkomt, ik schrijf het op. Ik maak er een actielijstje dingetje van. En dan is het ook weer, is het ook weer weg. Dus het is heel erg in het moment kiezen. Nu ben ik bezig met dit tot dat moment.
Ja. Dan zullen er ongetwijfeld luisteraars zijn die zeggen van, oh, maar dat heb ik niet. Ik kan niet tekenen. Ik ben niet creatief. En ik zit in mijn hoofd. En ik denk dat jij het daar niet mee eens bent. Maar wat zou je die mensen kunnen aanraden? Hoe zou je kunnen beginnen om een klein beetje, nou, misschien wel meer in je lichaam, meer in je handen, meer, nou ja, vanuit je creatieve brein?
Ja, nou ja, 1 ding is natuurlijk, dat is een beetje de flauwe, maar om maar te prikkelen. Iedereen heeft recht op zijn eigen ongeluk. Mm-hmm. Dus als je echt van jezelf vindt, ik ben niet creatief, ik ben niet handig, ik ben niet sportief, ik kan niks, ik ben slecht. Nou ja, goed, als je jezelf klein wil houden, mag. Maar ik nodig je graag uit om dat niet te doen. Ik denk dat heel veel woorden zijn heel erg groot. Creativiteit is zo groot. Ik was bezig in een boek dat heet Play Mode. En een van de mooie dingen die zij in het begin zegt, is creativiteit heeft helemaal niet te maken met out-of-the-box denken en gekkigheid en groots. Het is juist het comfort zoeken. Creativiteit ontstaat op de plekken van wat jij weet. Je maakt namelijk iets unieks, omdat jij hebt specifieke ervaringen. Jij hebt iets beleefd, jij hebt iets gedaan. En dan kies je een thema waar je vertrouwd mee bent, of nog een thema, of iets wat je leuk vindt. En die leg je eens op een hoop. Maar ook in een beperkte tijd. Je zegt van, ik heb daar een half uur voor. Of ik gebruik alleen maar een blauwe potlood. Het idee is dan namelijk, door je te beperken en door rust en door juist ontspanning te maken, ga je gewoon maken. daar zit creativiteit in. Dat is heel wat anders dan mooi of verkoopbaar. Of, nee. dat zijn andere categorieën. Dat is niet per se creativiteit. Of als mensen zeggen, ik ben niet creatief, maar dan kom je in een huis en dan denk je, wauw, maar de kleuren die je gekozen hebt voor het toilet, ik weet niet, hè? Fabelacht, hoe kom je erop? Dat is gewoon. Dus het is ook waar je kijkt. Ja. En bij de tai chi lessen zeg ik ook altijd van ja, als je je arm op en neer kan bewegen, dan kan je meedoen met tai chi. Het gaat namelijk om bewegen. Ja. Het gaat om voelen. Met tekenen, met die levenskaarten waar we het net over hadden, is precies hetzelfde. Dan hebben mensen een wit vel papier en dan moet het een soort al in hun hoofd een soort fantastisch eindproduct zijn. En je hebt zo'n Japanner, en ik ben zijn naam even kwijt, maar hij heeft een soort serie gemaakt van How to Draw Almost Everything. Mm-hmm. En dat zijn hele eenvoudige tekeningetjes. Maar hij laat als het ware zien dat gewoon door een streepje hier, een driehoekje daar en een beetje huppeltjes dus, kan je van alles tekenen. Ja. Dus het is ook een soort van, misschien wel dit mooi. Onlangs zag ik een plaatje op die socials. Ja. Ik vind het namelijk op sommige momenten een hele fijne plek waar heel veel moois ook gedeeld wordt. Aan de rechterkant een driehoekje. Mm-hmm. En aan de linkerkant een enorm complexe geometrische figuur. Mm-hmm. En dat daaronder zoiets stond als zo van ja, maar je moet eerst gewoon het simpele kennen om het hele ingewikkelde te maken. Ja. Zoiets. Hè? Ja, van, alles is opgebouwd op die manier. Mm-hmm. Nou, dus daar zit volgens mij steeds die opgave van maak het eenvoudig. Zo.
Ja, en wat ik ook wel hoor zeggen van geniet nou onderweg. En wees niet al bezig met het eindproduct. Misschien wordt het eindproduct helemaal niet gehaald, maar geniet dan in ieder geval onderweg.
Dat en ook. Ik heb natuurlijk veel. Weet je, ik heb veel dingen geschreven, veel dingen gemaakt. En dan zijn er altijd momenten dat het tegenzet. Hè? Toen we elkaar net even spraken en ik had het over die vloer van je hebt in verbouwingen, daar ben je meester in. Dat moment dat je denkt van nou, het is nu zo'n chaos, ik weet niet meer of we hier nou ooit uitkomen. Mm-hmm. Nou, dat heb je in elk maakproces. Dat je denkt, waar ben ik aan begonnen? Nou, dat is ook een plek waar veel mensen stoppen. En dan voeg je een faalervaring toe aan je repertoire. Mm-hmm. Als je daar de rust kan hebben om gewoon door te gaan en te zien waar het uitkomt. En je behaalt die finishlijn. Dan heb je een fabelachtige ervaring. Die ook weer uitnodigt tot de volgende.
Ja, daar is lef voor nodig.
Waarschijnlijk.
Moed, vertrouwen. Misschien ook andere mensen.
Ja, dat hangt van jou als persoon af.
Nou ja, het zijn wat ingrediënten die misschien ook rondom zingeving weer belangrijk zijn.
Zeker.
Alles alleen doen. Het ik-tijdperk, dat geeft weinig zin. Ik denk dat we bestaan vanuit verbinding en vertrouwen. En ook als het tegen zit, dat je dan ook de moed hebt om te zeggen van nou, het is gewoon even bagger. Maar ik moet even kijken wie kunnen mij nou letterlijk helpen. Ja. Misschien met die verbouwing. Ja. Maar ook gewoon, hoe kunnen ze mij steunen?
Klopt, hè? Ja. Nee, die deel ik wel. Het is dat mooie van de. Daar speel ik zelf ook vaak mee. Van alleen ga je snel, samen kom je verder. Hè? Ja. En dan zijn er dus ook dingen waar ik bewust voor kies om dat alleen te doen.
Ja.
Dat geeft ook weer een bepaalde vrijheid. En andere dingen weer om heel erg samen te doen. En om het concreet te maken, als ik bijvoorbeeld kijk naar het Gelukkige Wijspad, zo'n wandelroute die ik gemaakt heb, mm-hmm. vind ik heerlijk om alleen te doen.
Ja.
Simpelweg omdat ik denk, ja, nee, dit is, ik wil mijn ideeën erop kunnen plakken, mijn speelsigheid erin los kunnen laten en kijken hoe dat dan groeit.
Ja.
Ik krijg feedback, ik krijg input, prima, maar uiteindelijk kan ik gewoon iets gewoon knallen. En op een ander traject is het gewoon fijn om samen te doen.
Maar is zo'n wandel wat dan ook niet iets wat je uiteindelijk gebruikt om weer te delen met anderen?
Uiteindelijk, zeker.
Ja. Ja, maar de route zelf, die bewandel je zelf.
Ja, en er zijn natuurlijk duizend en één dingen van de vormgeving en de website. En hoe.
Waar eindigt het?
Waar eindigt wat?
Jouw creativiteit.
Als ik ervoor kies tussen zes planken en anders in een hoopje assen.
En ik bedoel van, je hebt ambities misschien. Zo van, wat zou jouw ideale droom nou zijn?
Ah, dat zijn voor mij twee verschillende vragen. Het eindigt nooit in die zin, omdat ik...
Staat nooit stil.
Ik weet dat als ik iets gemaakt heb, dan na een pauze komt er toch weer iets nieuws. Ik bedoel, van dat is gewoon hoe ik graag leef en werk. Een droom. Ik werk nu aan een boek over wandelen. Dat vind ik, heb ik heel veel zin in om die af te krijgen. Dat is wel echt een droom. Omdat ik merk dat ik heb veel gelezen over wandelen. En dan zie ik toch dat het overwegend hele fitte mensen zijn die schrijven over wandelen. En ik vind het ook mooi om stil te staan bij van wat als het even niet zo makkelijk gaat. En dat je trots mag zijn op het moment dat je van die bank afkomt en je schoenen aangedaan hebt. En gewoon de voordeur even achter je dicht hebt getrokken. En dan loop je maar tot het eind van de straat en loop je weer terug. Tof. Dat is soms zoveel meer waard dan 20 kilometer lopen.
Grappig dat je dat zegt. Ik ken inderdaad mensen die daar heel gezond mee bezig zijn. Maar ik heb zelf een keer de Vierdaagse van Nijmegen gelopen. En daar zag ik dus ook heel veel ongezonde mensen starten. Ik denk van je kunt overtraind zijn, maar je kunt ook ondertraind zijn.
Ja.
Het zijn toch 40 kilometers.
En behoorlijk wat kilometers,
En door die hele coronatijd zijn natuurlijk heel veel mensen gaan wandelen.
Ja.
Dat is wel positief. Maar kon je in ieder geval ook zeggen van de drempel die mag misschien ook wel wat minder groot worden gemaakt. En klopt dat?
Nou, het hangt zo af in welke situatie tegen je gezegd wordt. Mm. Als jij mentaal in de knel zit en je krijgt als advies van je moet gewoon meer bewegen. Mm-hmm. Weet je wel? En dan lees je over 10.000 stappen. Mm-hmm. Ja, haal je nooit niet van je leven. Nee. Is gewoon te veel, is onplezierig. Uh-huh. Maar als je zegt van, joh, maar als je gewoon een klein beetje iets doet, weet je wel? Of desnoods is de eerste stap dat je op Google gaat zoeken naar, op wat voor schoenen zou jij nou het allerlekkerste lopen? Yeah. Weet je wel? Yeah. Ik bedoel, van maak het klein, maak het luchtig, maak het plezierig voor wat je op dat moment kan. En sluit het daar ook af.
Yeah.
Dus zeg van, oké, mijn taakje voor vandaag was om te kijken naar schoenen.
Yeah.
Nou, ik heb naar schoenen gekeken. Morgen weer verder.
Ja, toegankelijker. Ik zou zeggen bestapbaarder.
Maar dat is het ook. Het gaat om die kleine stapjes. Ja. En het is...
Het is echt een probleem, hè, maatschappelijk. Hè? Dat obesitas neemt toe. En immobiliteit neemt toe. En ik denk, worden met z'n allen wel ouder. Maar we zijn ook langer ziek.
Dat is voor een deel. Ik merk dus ook, je zag waarschijnlijk mijn hapering ook toen je het had over obesitas en dergelijke. En dan denk ik van ik ben zo bang dat het symptoom is.
Mm-hmm.
En dat de focus daarop, daar gaat het wellicht helemaal niet zo heel erg om. Wat ik heb gezien bij die retraites, wat ik net ook noemde, als mensen dus open gaan en zien dat ze niet alleen zijn, hoe fijn het is om echt verbonden te zijn met iemand anders en met anderen. En je dus thuis te voelen in jezelf, thuis te voelen bij anderen en thuis te voelen in de wereld in drie lagen. En ik denk dat het daar heel vaak aan ontbreekt, om wat voor reden dan ook.
Ja.
En de wereld is gevuld met echt de beste bedoelingen. Maar je kan het ook zien, ook in werk, waar mensen tegen je zeggen, je moet echt de tijd nemen voor jezelf. Hoor. Je moet echt eerst goed beter zijn voordat je weer gaat werken. Of eerst goed, je moet echt goed rouwen bij een overlijden. Maar uiteindelijk word je gewoon weer verwacht op de werkvloer. En als je op de werkvloer bent, zijn andere mensen ziek, is er een tekort aan personeel. Dus moet je dat tandje ook weer bijzetten. En zitten we in een tijd vol verandering, dus worden er ook fijne trainingen aangeboden waar je dan moet zitten, weet je wel? En ook, natuurlijk moet dat. Maar goed, dat uur, waar krijg ik hem terug?
Mm-hmm.
Dus we worden ook, weet je wel, van waar je op individueel niveau of vanuit wensniveau kan zeggen, we willen inderdaad die verbinding, zijn er ook gewoon systemen op een plek die veel krachtiger zijn. En ook niet zonder ratio zijn, maar die het wel heel erg moeilijk maken om dat sprankelende vast te houden.
Ja.
Dus het is een... Dus wat ik eigenlijk hoop met dat soort dingen zeggen, ook over dat wandelen en die kleine stapjes, is van, dat is allemaal waar. Mm-hmm. En het is allemaal ingewikkeld en het zijn allemaal problemen. En dan kunnen we ons er laten drukken. Maar je kunt ook zeggen, 's ochtends heb je die 10 minuten, wat ga je daarin doen? Weet je wel, dat is even van jou. Als je in de supermarkt staat en je staat te wachten bij een te lange rij, en het gaat onhandig, want iemand is muntjes aan het zoeken en hij kan toch ook met de pin... Dat is ook een moment dat je even tot rust kan komen en even aan iets moois kan denken. Of om je heen kan kijken van wat zie ik eigenlijk? En wat valt me op wat ik anders niet...
Vertragingstijd.
Vertragingstijd, creativiteit. Ja. Hè? Van, Ik vind het altijd leuk ook tijdens langere wandelingen om bepaalde dingen te verzamelen. Ja. Tussen aanhalingstekens. Dus bijvoorbeeld in Japan zag ik heel veel gekke bordjes bij kappers en gekke, mooi versierde putdeksels.
Oh ja.
Gaat helemaal nergens over. Maar goed, je bent aan het lopen en deze putdeksel heb ik nog niet.
Je gaat meer dingen zien ook.
Anders,
ik doe dat zelf met wandelingen. Neem ik wel eens een kleur in gedachten. Ga ik alleen maar blauw fotograferen.
Dat, precies dat.
Dan zie je dus ook een blauw blikje en dat soort. Maar dat gaat er daar niks over. Maar je bent met een bepaalde focus diezelfde route weer aan het scannen.
Totaal anders. En dan blauw is mooi, want dat doe ik ook met een kleuren. En toen zag ik bijvoorbeeld fietsen met allemaal blauwe velgen. En ik dacht, hoe kan dat nou? Nou, dat blijkt dus een of ander verhuurbedrijf te zijn. Ja. Maar weet je, dus je komt ook weer op nieuwe dingen uit.
Ja. Nou ja, het triggert een kwaliteit van verwondering. Zo van dat je anders de wereld in kijkt.
Ja.
Dat is heel mooi, hè?
Ja, het heeft... Ik vind dat heel. Ik geniet er heel erg van. Ja. En ik vind het ook heel erg mooi. In de verkeerde handen of op het verkeerd moment kan het ook een beetje dat toxic positivity krijgen. Want dat is hetzelfde als hoe we begonnen met over dat ruzie en boos worden. Ja, als je het moet doen, maar je voelt je slecht, dan moet je dat ook niet doen. Nee. Dus het is ook echt zoeken van wat past in het moment. Dus diezelfde rij, daar heb ik natuurlijk ook gestaan. Mm-hmm. Terwijl ik mezelf helemaal niet goed voelde of heel verdrietig voelde. Mm-hmm. Ja, dan ben ik niet om me heen aan het kijken om te zoeken naar roze lintjes. Dan ben ik aan het ademhalen. Gewoon even in mijn lichaam terug te keren. En ook gewoon even te voelen. En ook tegen mezelf te zeggen van, joh, het is oké. Je voelt je beroerd, je bent verdrietig. Mm-hmm. Wacht maar even rustig, straks ben je weer thuis.
Ja.
Het mag ook wel die gelaagdheid hebben. Want anders dan ja, ben ik ook soms bang dat we zo...
Wordt het weer een moeten?
Dan wordt het een moeten, maar ook zo uiterlijk vrolijk. Mm. En daar word ik niet gelukkig van.
Nee, in een eerdere podcast hadden we het er ook over van... verdriet. Om daar echt bij stil te staan, geeft het ook bestaanskracht.
Ja, precies.
Sommige mensen kom je natuurlijk in de zorg ook tegen. Dan is het uitzichtloos.
Ja.
En we willen het graag opschonen en repareren. En soms is het niet te repareren.
Nee.
En er dan bijblijven en dat je daar ruimte aan geeft, is soms al zingevend.
Zeker.
Ja.
Voordat je verder luistert, nog even dit. Mocht je een vraag hebben of zelf een onderwerp willen inbrengen, of wil je misschien meer weten naar aanleiding van deze podcast? Wij vinden het leuk wanneer je een reactie achterlaat. Ook dat geeft zin. En dan nu weer verder met deze podcast.
Een paar maanden geleden. Ik hou van dit soort verhalen. Ik kreeg een mailtje. Want iemand had aanzichtkaarten bij mij besteld die bij een wandelroute zitten. Had ik opgestuurd. En die weeg ik altijd heel precies, hoeveel postzegels erop moeten. En opgestuurd. Maar toen kreeg ik een mailtje terug. En toen zei iemand, ik heb van PostNL dingetje gekregen dat er niet genoeg postzegels op zaten. Ik vind het nu een beetje gek als ik moet betalen. Ik zei tegen haar, natuurlijk, dat is ook gek. Als ik de fout heb gemaakt, dan ga ik dat betalen. Stuur even het mailtje door, want dan weet je wat ik heb. En dan heb je nu bij PostNL, als je dan daarop klikt, dan zie je het poststuk waar het over gaat. Dus ik klikte erop en ik zag, maar dit is niet mijn poststuk. Het was een kaartje van iemand anders. Maar ik voelde me ook een beetje beschaamd, want er stond een hele persoonlijke tekst op dat kaartje. Mm-hmm. En dat las ik wel, want je bent zo aan het scannen. Dus toen belde ik haar weer op en toen zei ik, we zitten nu in een hele gekke situatie. Ja. Want je vraagt mij om te betalen voor wat ik gedaan heb. Maar het is niet, het ging niet om mij. Wat zullen we doen? Nou, toen zei ze, natuurlijk, ik ga dit regelen. Ja. Waarschijnlijk had die verzender had gedacht, ik doe het door de brievenbus, maar uiteindelijk is het gewoon in een... Maar wat bleek nou, ik denk dat we 3 minuten aan de telefoon zaten, is dat deze persoon zat in de terminale fase.
Mm.
En ze vond die aanzichtkaarten zo mooi dat ze een extra setje had besteld om nog uit te delen aan mensen.
Ja.
En, maar het bijzondere in dat moment vond ik dat we toen het gesprek aan gingen. En ik vroeg ook, vind je het goed als we heel even hierover praten? Want ik ben gewoon ook geïnteresseerd. En Maar ook dat ik kon vragen van hoe ze er tegenover stond en of ze bang was of dingen zou missen. Gewoon even die vragen van die... voor mij is dat altijd een ultieme luxe, want wanneer kom je...
Van levensbelang.
Letterlijk, ja. Maar ik kom niet zo vaak in contact met iemand die daar zit. Ik voel me wel heel erg op mijn gemak om dat soort vragen te kunnen stellen als die ander dat wil horen. Maar het is een schatkist aan ervaring die je mag delen. We hebben een kwartiertje gepraat. Dus dat is op een mensenleven, maakt het niet te veel uit. Maar het is zo bijzonder om vanuit het niets, vanuit een ontbroken of een ontbrekende postzegel, opeens een gesprek te hebben met een wildvreemde over iemands einde van het leven. Die plekken vind ik fabelachtig.
Zou het toeval zijn?
Nee, want ik heb het gesprek gestart. Ja. Dus het is geen toeval, maar het is wel de dat is met dat bewustzijn. Hè, van het wordt je aangeboden. Ja. Ik had ook heel erg vanuit ongemak kunnen reageren. Als ik minder... Hè, want het is ook... Ja, ik ben ook bezig met andere dingen. Je krijgt een telefoon. Hè, je hebt een telefoontje over postzegels. Ja. Maar dus door dat soort mogelijkheden te benutten, verrijk je je leven wel.
Je staat aan, je staat open.
Precies dat.
Ja. Mooi, dat is misschien ook wel een collectieve opdracht, hè? Dat je daar wat anders in gaat staan in situaties van wat zou hierachter zijn. We reageren soms zo kort, zo snel. En je zou daarin ook in je reactietijd misschien wat vertraagd moeten worden.
dat zou mooi zijn. En een stapje daarvoor ook is gewoon de vraag bij jezelf van wat maakt dat ik... zo snel wil reageren of wat maakt, waar komt die snelheid vandaan?
Bij e-mail heb je dat nu, hè? Zo van, wilt u dit bericht echt verzenden? Je kunt het nog terugtrekken. dat is eigenlijk wel goed.
Ja, misschien wel. Ja.
Voor sommige mensen.
Ja. Nou ja, ik heb ook wel eens e-mails gestuurd. Ja. Ik dacht, die hadden ook een dag later gekund.
Wat zou jij nog willen vertellen? Want je zit voor de microfoon. Ja. Je hebt al het podium. Ja, wat wil je nog kwijt?
Ik denk wel om aan te sluiten op waar we net waren. Hè? Want je zei van misschien is dat wel een collectieve opdracht om dan meer bewust te kijken. Dat zijn vaak hele mooie opdrachten. Alleen als het niet vanuit een rust komt, is het een extra opdracht op onrust. Ja. Dus dat is wat ik ook eens wel zie met... misschien maken we het zo wel rond. Dit is wat ik bij mijn vader aantrof, ook na zijn overlijden. Is dat hij maakte overal lijstjes van.
Oh, ja.
Dus hij maakte ook lijstjes met van ik moet dit doen, ik moet dat doen en ontspannen.
Oh, ja.
En opeens wordt dus ontspannen wordt een taak. Dus je moet dan... Dus dat is een hele spannende om die tot je door te laten dringen. Dus ook dit soort opdrachten van meer bewustzijn, meer kijken, zetten, stap, doe eens klein, ouderen. Het is allemaal waar. En het kan ook allemaal leuk zijn. Ik kan de onderzoeken erbij dragen waarop staat dat het ook echt zo werkt. Alleen zodra je niet dat die innerlijke rust en ruimte hebt, wordt het een extra taakje erbovenop. Ja. Dus voor mij zou eigenlijk de eerste stap zijn, is vergeet even werk, vergeet even relaties, vergeet even misschien verleden of toekomst. Ja. Maar sta stil bij jezelf, nog niet eens even, maar sta echt stil bij jezelf en probeer elke dag eens te staan van wat zijn nou de momenten, de gedragingen, de valkuilen die ervoor zorgen dat ik dat opgejaagde gevoel krijg. Of dat gevoel dat ik druk ben, of het gevoel dat ik vol ben. En als je die elke dag een heel klein beetje kan ontrafelen, elke klein beetje eraf, dan merk je vanzelf dat er ruimte ontstaat voor al die andere mooie dingen. Ja. Maar wel het begint daar. Ja. En ook dit is een heel groot iets, dus het gaat ook echt om die hele kleine stapjes. Want ik ben er ook volop in bezig. En dan gun ik mezelf nog de ruimte om er heel erg bewust bezig mee te zijn. Maar ik weet ook, mocht ik de 80 halen, dan zal de laatste ochtend die ik opsta, zal waarschijnlijk nog bezig zijn met het ontrafelen van wat houdt me nou eigenlijk terug? Wat maakt me nou onrustig? Dus, dus het is een route voor ons allemaal elke dag. Maar daar volgens mij begint het.
Ja. Doet me denken aan, in een gesprek of in een e-mailtje zeg ik wel eens van, nou, goed voor jezelf zorgen. En dan werd ik op een gegeven moment op gewezen. Zo van, ja, dat is ook een taak. Ja. Ik moet ook nog eens goed voor mezelf zorgen.
Ja.
En toen dacht ik van, ja, wat kan ik nou voor je betekenen? Mm. Nou, kom maar een keertje stoffen of het huishouden doen. Ik denk, oh ja. Ja, dat is natuurlijk heel anders dan dat je zegt van, zorg maar goed voor jezelf.
Ja.
We zeggen het heel makkelijk. Het is heel goed bedoeld, intentie is goed. Maar ja, dat is ook daarin weer heel bewust zijn van, wat betekent zo'n zin voor een ander? Is het een moeten of is het inderdaad een, nou ja, een steun?
Of als ik hem nog scherper mag maken, is van, door te zeggen tegen iemand anders, zorg goed voor jezelf. In hoeverre maak je jezelf niet vrij van te zorgen voor die ander?
Ja, zeker. Doe je één goed.
Ja, je zegt, oh, bij mij is het lekker. Als jij nou ook eens goed voor jezelf zorgt. Ja. Ik doe even niks, maar weet je wel, jij mag even.
Zullen we eindigen met nog een kaartje te trekken?
Leuk. Wil jij er één trekken? Zal ik er één trekken?
Je mag er eentje voor mij trekken. Ja? Zullen we dat zo doen?
Ja. Ach, nou, dit is wel een hele spannende. Alsjeblieft.
Okay. Wat is het meest avontuurlijke wat ik ooit heb gedaan? Jongen. Nou, dat is misschien toch recent, zeg maar. 7 jaar geleden mijn huis verkocht en een bouwval gekocht. En daar het eerste 1,5 jaar alleen maar aan lopen klussen. En we zijn bijna klaar. Misschien is dat wel de meest hachelijke periode geweest. Want we hebben het eerste jaar in de badkamer op een 1-pittetje gekookt. En, wat daar heel mooi aan was, we moesten natuurlijk ontspullen. We moesten veel kleiner gaan wonen. Mm-hmm. En dat heel veel ruimte gaf ook in mijn hoofd. Want je ging dingen weggeven, je ging ze verkopen. En dan denk van, oh, wat heb je toch een boel onzin. Dus thema zingeving is iets wat mij altijd wel achterhaalt. Maar dat was ook wel zo'n moment van, oh ja, we hebben natuurlijk veel minder nodig dan dat we in het leven verzamelen. Dus misschien is dat wel de meest hachelijke avontuur geweest.
Ja. Fantastisch. Ja. Een mooi avontuur. En 7 jaar, dat is ook weer een mooi getal.
Oh, hoe vaak ik niet heb gehoord van een man helpt klussen. Of,
ach, nee.
Nee, dat... maar goed. Mooi. Nog eentje van jou?
Oh, nog één voor mij?
Ja.
Oké. Nou, kies jij er maar één voor mij dan.
Oh ja. Dan ga ik even op de... even voor de luisteraars. Er staan dus allerlei kleurrijke afbeeldingen. En ik heb er hier eentje met een kikker erop. Dus...
een kikker.
Ik weet niet wat het precies betekent, hoor, maar...
een kikker op een schelp of zo, hè?
Ja.
De vraag is, hoe ambitieus ben ik? Dus het is een kikker die wil een kus van een prinses waarschijnlijk.
Het,
hè? Ja, dat is grappig. Ik heb daar een kentering in gemaakt. Ik weet dat toen ik rond de 30 was... Toen wilde ik heel ambitieus zijn. En dat had er ook mee te maken dat mijn ouders vrij plots overleden waren. En dat ik opeens dacht, ik weet ook niet hoeveel tijd ik heb. Ja. Dus ik moet nu extra intensief leven om zoveel mogelijk te doen, zoveel mogelijk te maken. 2 keer zo hard te leven eigenlijk. Ja. Dus toen was ik ambitieus. Toen wilde ik ook echt dingen bereiken, als het ware. En gaandeweg merkte ik ook van, ja, als je een keer een boek geschreven hebt, is dat gevoel niet weg. Dan denk je, dan moet er dus een tweede komen. Of nou, noem maar op. Ja. Hè, dus dat is oneindig. Dus nu is mijn ambitie minder gericht op de buitenkant, op status of op iets te behalen. Vind ik het wel, is wel echt een heel erg groot thema om heel intentioneel bezig te zijn. En om niet mijn tijd zomaar door mijn vingers te laten glippen. Want ik denk dat het heel mooi gezegd wordt in een boek van de Harvard Study on Happiness. Is dat ze zeiden van, we weten 2 dingen over de tijd die we hebben. 1 is dat het eindig is. Mm. En 2 is dat we niet weten hoeveel we hebben. Ja. En daar zit mijn ambitie in. Van, nou, met deze 2 punten van zekerheid wil ik wel het mooiste maken van mijn dag.
Mooi. Zullen we het hierbij beëindigen? Mag ik je heel hartelijk bedanken.
Jij ook bedankt.
Met volle zin.
Leuk. Dankjewel.
Tot zover deze podcast. Vragen naar zin. Misschien wil je reageren. Het is tof wanneer je een berichtje achterlaat en ons volgt. Zo dragen we samen bij aan de missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. Tot de volgende keer. Wij hebben er zin in.
Verdrinkend in de stilte voel ik de stemmen in mijn hoofd. Ze schreeuwen naar me dat er niemand is die nog in mij gelooft. Het heeft niet eens te maken met het water. Of met eb en vloed. Want ik lijk soms compleet vergeten hoe ik zwemmen moet. Oh, oh, oh. Maar als hij naar me lacht, zijn hoofd legt op mijn schouder, dan geeft dat me kracht.
Voel ik me klein en gebroken. Doet alles pijn in mijn hoofd en neemt de twijfel het over. Ik geloof niet in een God, dus kan niet wijzen naar boven. En ik vind het net zo moeilijk om in mij te geloven. Al het goud wat er blinkt, dat is uiteindelijk koper. En tussen zwart en het wit zitten grijzige tonen. Wat is de zin van het leven? Ik blijf maar peinzen erover. Maar God, ik lijk wel gebroken totdat ik kijk in je ogen.